Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J.W.J. Guys uit Poeldijk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 12 januari hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. In de avonddienst proponent M. Slingeland uit Gouda. In de morgendienst mag er dan, als de Heer het geeft, het sacrament van de heilige doop bediend worden aan enkele kleine kinderen van de gemeente. In verband hiermee is het DV aanstaande dinsdagavond 7 januari om 8 uur doopzitting in de pastorie. Alle doopouders heel hartelijk welkom. Graag jullie trouwboekje meenemen. Vanavond na de dienst is er voor de jongeren van 16 jaar en ouder weer JV in de oude school. Deze week zijn er nog geen catechisaties. DV maandag 13 januari hopen we hiermee te beginnen. DV aanstaande donderdag 9 januari is er weer contactmiddag in de oude school. Deze keer beginnen we niet om 2:30, maar om 3:30 met zingen, gebed en een meditatie. Daarna hopen we met elkaar te genieten van een gezamenlijke maaltijd in de vorm van een stamppotbuffet. De kosten hiervan bedragen €12,50 per persoon. Hiervoor graag vooraf aanmelden bij Adriana van Wingeren of bij Tineke Drol. We zien uit naar uw komst. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van gevangenenzorg in Nederland. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn. God zegen.
Staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gebeten de dienst voortzetten en samen gaan zingen.
Als je niet uitstaat, dus gaan we even aanzetten. Ja.
Probeer hem eens.
Zat, ja. Ja. Zo hoop ik voor iedereen goed verstaanbaar. En laten wij samen de dienst voortzetten en gaan zingen uit Psalm 43. En daarvan het eerste en derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn rechten, maak mij vrij. En ook het derde, zend Heere uw licht en waarheid neder. Nadat we hebben geluisterd naar de geboden van de Heere, willen we zingen uit Psalm 25, het vijfde vers waar we het zingen, waar we het eigenlijk zingend bidden. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Vanuit Exodus 20 komen Gods geboden tot ons. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen.
Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons deze geboden samengevat toen hij zei: u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Zoeken wij gebeden samen het aangezicht van de Heer in het gebed om hem te vragen om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Getrouwe en barmhartige Heer in de hemel, zo brengt u ons samen op deze zondag, in dit nieuw begonnen jaar. En wij danken u daarvoor, dat u ons ook nu een rustdag schenkt, om tot rust te komen van alle dingen waar we mee bezig zijn, en om de rust te zoeken en te vinden, Heere, bij u. Wat hebben we dat nodig? En dan heb ik het gezongen. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder. Omdat we bij dat licht en bij uw waarheid zullen zien wat werkelijk belangrijk is. Waar het werkelijk om gaat. Heere, en dat is toch allereerst dat wij u de eer zullen geven, dat we uw grote en heilige naam zullen belijden. En dat u ons zo opzoekt met de schatten van uw verbond en van uw woorden, waarmee u ons aanspreekt. Heer, en we belijden het, dat wij vanuit onszelf geen oog hebben voor de waarde van die schatten. Dat we het eigenlijk amper zien als schatten. Dat we er vanuit onszelf aan voorbij zouden gaan. Heere, en dan bidden wij. Juist om het licht en om uw waarheid. Om te zien de waarde, de heerlijkheid van uw verbond en van uw woorden. Uw woorden, waarin u met uw geboden, Heere, ook aanwijst. Wat u van ons vraagt. En waar wij u belijden. Dat wij die uit onszelf niet kunnen houden en ook niet eens willen houden. Dat het ook al geldt, al is het jaar nog niet zo lang begonnen. En toch wordt het ook dan alweer duidelijk. Heren, maar uw woorden ook van genade, van ontferming, van vergeving in de Heer Jezus Christus. De schatten van uw barmhartigheid en van uw ontferming. Wilt u die uitstellen? Heren, mogen we die opmerken in het woord wat wij lezen vanmorgen? Wat naar ons toekomt? Wilt gij zelf in ons midden zijn met de werking van uw Heilige Geest? Dan zelfs onze euveldaan nog tot uw eer vergeven en wegnemen. Maar ook, Heer, die verbondenheid, dat vertrouwen, het geloof in u, in de Heer Jezus Christus, die gekomen bent naar deze aarde. En hoe hij vanmorgen ook horen, hoe hij door Johannes de Doper wordt aangewezen, ook voor onze ogen. Heer, wees dan bij ons, want u kent ons niet de personen, u kent de jongens en meisjes, de jongeren, de ouderen. U weet hoe wij hier in de kerk onze plaats hebben ingenomen. U kent ons allen, ook als we met de dienst verbonden zijn op afstand. Heer, u weet van alle drukte wellicht, of misschien juist van de vakantieperiode. Heer, maar ook al onze gedachten. U kent ons hart. Daarbij ook de zorgen, ook de moeilijke dingen, ook het verdriet. Heer, en alle dingen die we meegenomen hebben. Geef dat in het alles. Wij mogen horen naar uw woord. Geeft u zelf wat wij nodig hebben, in ieder van ons persoonlijk. Dat we voor het eerst, maar ook steeds bij vernieuwing, de rust vinden. Door het schuilen, door het vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wil zo bij ons zijn als uw woord openen. En ons zegenen in spreken en luisteren. Dat u genadig alles wegnemen wat ons in de weg staat, elke barrière wegnemen, Heer, en zo werken, door uw woord en door uw Heilige Geest. Wij bidden dat, Heer, niet alleen voor onszelf, maar op alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt en waar uw woord open gaat, in ons eigen land, dichtbij en ver weg. Dat gij uw koninkrijk uitbreiden, de macht van de boze verbreken. En zo werken tot de eer van uw naam en tot zegen van uw gemeente. Heere, hoor zo ons gebed, niet om onszelf, maar uit genade, om Christus wil alleen. Amen. We willen vanmorgen de Bijbel openen op twee plaatsen. We lezen uit het Oude Testament, uit het boek Prediker, de eerste 8 hoofdstukken. Uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 1. Daarvan het getuigenis van Johannes de Doper. Vanaf vers 19 is dat, tot en met vers 34. Maar allereerst lezen we uit Prediker 1. Versen 1 tot en met 8. En in Prediker 1, daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder. En ze hijgt naar haar plaats waar ze oprijst. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Maar naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Tot zover dit gedeelte uit Prediker. We lezen het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 19 tot en met vers 34. Er staat hier ook boven Johannes de Doper. We lezen daar het volgende, en dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden, enige priesters en levieten, afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed, en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben? Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de fariseeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar omdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen, en op hem blijven. Deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Tot zover lezen wij ook dit gedeelte uit het Nieuwe Testament. Wij willen samen gaan zingen ook ter voorbereiding op de verkondiging. En wel uit Psalm 111. Psalm 111, en wij zingen daarvan het eerste vers. Het is een psalm om de Heer te loven. Loof, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonder en gedachtenis. En ook vers 5, het is trouw, al wat hij ooit beval. Psalm 111, 1, 3 en 5. Thank you. Gemeente des Heren, als kerntekst voor de preek van deze morgen wil ik u lezen uit Johannes 1, daarvan vers 29. En daar staat: des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En boven de preek heb ik geschreven: één blik is voldoende. Eén blik is voldoende. En als onze tekst volgen, dan wil ik eigenlijk drie dingen daaruit lichten. Allereerst hoe Johannes onze aandacht trekt met die uitroep: zie. En dat doet hij heel bewust. Wat er nu volgt is belangrijk. Goed om daarnaar te luisteren. En dan vervolgens, hij legt uit wie wij dan zien. Hij legt uit wie we dan zien. Zie het Lam Gods. En ten derde, hij verbindt het ook met ons eigen leven. Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dus één blik is voldoende. Johannes trekt onze aandacht, legt uit wie we zien. En hij verbindt dat ook wel aan ons eigen leven. In de afgelopen week, ergens in de kerstvakantie, zag ik in het nieuws een bericht voorbij komen dat er een nieuwe vorm van reclame in de maak was. Een nieuwe vorm om reclame aan ons te laten zien. Misschien heb je dat berichtje ook wel gelezen, ben je het ook tegengekomen in het nieuws. En het ging erom dat als je gaat tanken, een tankbeurt met de auto, en je gaat tanken en dan op die knop die je dan beet hebt, daar willen ze ook een klein schermpje op monteren, zodat ook tijdens het tanken je kunt kijken naar reclame. En er werd bijgezegd, dat is ook wel heel effectief, want als je aan het tanken bent, dan ben je eigenlijk niks aan het doen verder. En ons brein is eigenlijk niet in staat om dan weg te kijken. Als je geluiden ziet en kleuren en beelden, ja, dan moet je daar toch eigenlijk wel even naar kijken. Al is de kans ook wel groot dat als je wegloopt, 5-10 minuten later, dat je natuurlijk helemaal vergeten bent dan wat je gezien hebt. En ik dacht, dat is toch eigenlijk wel typerend voor onze tijd. Aan de enorme stortvloed aan beelden die overal naar je toe komen. En dan zelfs daar al. Typerend vanwege de hoeveelheid. Maar ook wel vanwege de oppervlakkigheid. Je ziet het. Het trekt even je aandacht. Maar hoe lang zul je dat nou onthouden? Waarschijnlijk niet zo heel lang. En is het niet met heel veel beelden die naar ons toe komen? Ik denk even aan de jongeren misschien. Dat het vraagt: heb jij het filmpje al gezien? Nee, ik zal het even doorsturen. Het komt binnen op je telefoon, je kijkt ernaar. Het verdwijnt weer. Weet je het even later nog? Een week later? Misschien wel niet. Maar het gaat niet alleen om de jongeren, het gaat om ons allemaal. De afbeeldingen van het nieuws. Reclame ook, maar allerlei beelden, allerlei informatie die naar ons toekomt. Het is vreselijk veel. En wat kun je ervan onthouden? Ja, het past wel bij de tijd waarin we leven. Op allerlei manieren wordt onze aandacht getrokken. En dat lukt nog wel. Maar is het niet veel moeilijker om die aandacht ook vast te houden? Om de concentratie ook vast te houden? Om ergens langer aandacht aan te geven? En er heel bewust mee bezig te zijn? Dan moet het wel iets zijn van waarde. Moet het wel iets belangrijks zijn. Iets wat je werkelijk iets te zeggen heeft. Is dat er? Prediker, we hebben het gelezen, die stelt daar ook al zo zijn vragen bij. Die leeft natuurlijk een heel andere tijd. Niet met die informatiestromen, niet met overal die beelden en die schermen. Maar prediker weet wel dat ons leven eruit bestaat, dat we het ene zien en het ene horen en het andere komt er alweer aan. En prediker trekt eigenlijk wel een droevige conclusie. In dat bekende refrein, ijdelheid der ijdelheden. Het is allemaal ijdelheid, het stelt niks voor. Ook dat nog. Is er wel iets van waarde? Is er wel iets wat echt onze aandacht waard is? Of niet? Dan zouden we ook vanmorgen nog wel even bij onszelf na kunnen gaan. Is er misschien iets wat u gelezen hebt, wat jij gezien hebt? De afgelopen week misschien, wat nog bij je is. Waar je nog mee bezig bent. Wat belangrijk voor je is. Ja, misschien toch wel, zegt iemand. Ik zou er zo over kunnen vertellen. Een ander zegt, nou, ik heb best wel dingen gezien of bekeken. En ik weet ook nog wel wat, maar ik zou het hier vanmorgen niet zomaar durven zeggen. Dat kan natuurlijk ook. Gemeente, hoe dat ook zij, de evangelist, Johannes, als hij schrijft over Johannes de Doper, dan trekt hij vanmorgen ook onze aandacht. Maar niet door allerlei bijzondere effecten, maar gewoon door te spreken. Hij trekt onze aandacht bij alles wat er al misschien in ons hoofd zit. Bij alle dingen waar we al mee bezig zijn. Hij doet het gewoon maar door uit te roepen, zie. Kijk eens wie ik aanwijs. De mensen in zijn buurt, die horen het. En wij luisteren en kijken vanmorgen mee. Je vraagt, is dat dan de moeite waard? Is daar dan misschien iets in de woorden van Johannes wat uitstijgt boven al dat andere? Jazeker. Hoewel Johannes geen bijzondere effecten gebruikt, laten zijn woorden wel zien dat hij iemand aanwijst die wel heel bijzonder is. Johannes spreekt er zelfs over dat op hem de Heilige Geest van God, de Heilige Geest uit de hemel, in de vorm van een duif, op hem is neergedaald. Met andere woorden, hier gaat het niet zomaar om iets van de aarde. Het gaat niet alleen maar om beelden die te maken hebben met de aarde, die eigenlijk weinig voorstellen. Het gaat niet om iets, Johannes vraagt niet onze aandacht vanmorgen, om even vanmorgen iets te horen en je bent het vanmiddag of morgen of volgende week al vergeten. En dan wist je het weer in voor iets anders wat je hoort. Nee, vanaf het begin af aan is het bij de woorden, bij de boodschap van Johannes zo, dat hij het ons aanzegt, dat hij ons heen wijst. En één blik is voldoende. Ik kom daar straks nog op terug. Tegelijk moeten we erbij zeggen, maar als die ene blik ervan komt, als dat ervan komt werkelijk, dan is het niet genoeg. Het is wel voldoende, maar het is voor jezelf niet genoeg. Dan wil je toch meer zien. Dan wil je toch blijven kijken en blijven luisteren naar deze persoon. Het gaat hier dus om iets heel anders als wat prediker noemt. Een prediker, zijn analyse past goed in zijn eigen tijd. Ze zeggen, die woorden van prediker die passen ook bij heel veel dingen in deze tijd. Het hoeft nog niet eens heel verkeerd te zijn. Maar het is wel waar wat hij zegt. Ons oog wordt niet verzadigd met zien. Maar hier bij Johannes iets anders. Iemand op wie je oog gericht blijft. Johannes zegt, ik kende hem eerder niet, maar hij zelf komt daar aanlopen. Hij komt naar Johannes toe lopen. En dan wijst Johannes hem aan. Wend je blik niet af. En laat al die andere beelden waar je misschien vol mee zit, maar naar de achtergrond. Maar luister wat de doper ons te zeggen heeft. Zie, kijk mee. Daar komt hij aan. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dus als hij dan onze aandacht heeft, dan legt hij ook gelijk uit wie we zien. Misschien zegt u vanmorgen, ja, maar dat is eigenlijk wel vanzelfsprekend. Daar hoor ik niet zo van op, dat is eigenlijk wel bekend, ik weet het wel. Want in de Bijbel wordt de Heer Jezus toch genoemd het Lam van God. Dat weet ik. Dat is bijna voor ons vanzelfsprekend. Ja, maar als je erover nadenkt, als je die woorden op je in laat werken, wat Johannes hem nu juist zo noemt, dan is dat toch ook wel heel bijzonder. Ik denk dat de mensen die dat voor het eerst daar hoorden, dat die daar wel van hebben opgekeken. Ik kan me zo voorstellen dat Johannes ook gewezen heeft. Hè? Zie. Kijk daarheen, zie. Dan zagen ze een man aankomen lopen. Ook nog een jonge man, een beetje van dezelfde leeftijd als Johannes. Was hij nou heel opvallend qua verschijning? En jongens en meisjes, je hebt wel eens een kinderbijbel. Misschien heb je ook wel eens een kinderbijbel. Met mooie platen erin. En dan zie je ook de Heer Jezus. Die is er ook getekend. En ik herinner me nog van een kinderbijbel vroeger. Die ik zelf las. Dat ik geloof dat die Jezus getekend werd. En die kon dan op een plaat al gelijk zien wie de Heer Jezus was. Met lang golvend haar en een speciale mantel. Dat geloof ik zelfs getekend met blauwe ogen. Een beetje zoals wij hier eruit zien. Nou, als dat zo geweest zou zijn, dan zouden alle mensen vanzelf al gekeken hebben. Maar dat zal toch niet. Hij zal eruit gezien hebben als een andere Joodse man. Zomaar van buiten, niet heel bijzonder, niet zomaar herkenbaar. Maar wel om wat Johannes zegt. Dat nu juist hij het is. Kijk naar hem. Want hij is het Lam Gods. En daar zullen de mensen toch van hebben opgehoord. Als je dat op je in laat werken, dat iemand die er aankomt, wordt vergeleken met een dier. Een dier en dan het Lam Gods. Het Lam kun je vertalen van God of voor God. Wat bedoelt Johannes daarmee? Jongens en meisjes, een lam, een lammetje. Jullie hebben vast wel eens een lam of een lammetje gezien, denk ik. Misschien heb je thuis wel een lam. Of misschien op de kinderboerderij. Dat je een lammetje hebt gezien. Dat is wel eigenlijk een heel lief dier. Het is ergens onschuldig en je wil ervoor zorgen. Heel anders als bijvoorbeeld dat er een hond blaffend en boos aankomt rennen die je kan bijten. Ja, een lammetje is toch heel anders. Een lammetje heeft niks gedaan. Een prachtig beestje. Nu weet je misschien ook waar in Israël lammetjes voor werden gebruikt. Nou, die werden ook gebruikt om ze mee te nemen naar de tempel en daar als een offer te brengen voor de Heere. Die lammetjes werden geofferd in de tempel als een offer voor God. Bijvoorbeeld met het Pascha, als Israël dacht aan hun bevrijding uit Egypte. Ook op allerlei andere momenten werden offers gebracht. En ook lammetjes werden geofferd. En in al die offers, daar zat iets van dat de mensen vergeving nodig hebben van de Heere. Er zat iets van schuld en zonde van de verkeerde dingen van de mensen. Ja, van de mensen. Maar als offeren werden die mensen niet met hun leven niet genomen. Maar die beesten, ook die lammetjes, die werden geofferd. Die hadden zelf de zonde niet gedaan. Maar het was een teken. Een teken van de verzoening die de Heere wilde geven. Maar ook een teken van de schuld. Een teken van vergeving. Een teken ook van het belijden van de zonde. En daarom zullen de mensen die dat zo horen van Johannes, als hij het zegt, zie het Lam van God. Ja, die zullen daar wel aan gedacht hebben. Een Lam van God, dat doet denken aan de offers, aan de lammen die ook werden geofferd in de tempel. Maar Johannes wijst niet naar een lammetje daar in de wei, wat je zo kunt pakken en mee kunt nemen. Maar hij wijst naar degene die er aan komt lopen. Kijk eens naar hem. Hij is het Lam van God. Het is de Heer Jezus Christus, die gekomen is om zich als een offer te geven. die niet zelf de zonde bij zich heeft. Dat zit er ook in. De Heer Jezus zelf heeft de zonde niet bij zich, waarvoor hij zich zou moeten geven om zijn eigen zonde te betalen. Hij is als een lam, als een offerdier. Zo wijst Johannes hem aan. En zo is het ook voor ons. Kijken wij mee, zien wij hem, hoe hij daartoe loopt. Zie het lam van God. Hij is het. Hij geeft zichzelf. En gemeente, wat is dat nodig? Wat aan de ene kant soms zo is, dat je zegt, ja, wat is dat een bekend woord. Maar aan de andere kant, wat is het nodig om daar telkens weer naar terug te gaan? Zoals Johannes hier in het begin van zijn evangelie. En weer met andere woorden als de andere evangelisten. Daar kom je dat niet tegen van het lam van God. Maar Johannes wel. Wat is het nodig om telkens weer terug te gaan als wij spreken over wie de Heer Jezus is. Naar deze inzet hier in Johannes 1. Dat wij hem zo zullen zien zoals Johannes hem hier tekent. Zoals hij hem aanwijst in de kern van zijn bediening. Hoe hij gekomen is. Want we kunnen op heel veel manieren spreken over de Heer Jezus. Als je de vraag stelt, wie is Jezus? Wie is de Heer Jezus Christus? Dan kun je er op heel veel manieren over spreken. En dat gebeurt ook. Ook wel soms op een manier dat je zegt, is dat nou wel de juiste? Ik hoorde van een verkondiging waar het vooral erom gaat dat Jezus je zou zegenen als je hem volgt, als je je leven aan hem toewijdt. En dat betekent dan dat je zegen en welvaart en succes ontvangt in het leven hier en nu. En dat trok toch wel heel veel mensen aan. Veel mensen die luisterden naar. Bijvoorbeeld ook op allerlei kanalen, op internet. Naar zo'n boodschap. En daar is dus ook een stukje uitleg. Wie is de Heer Jezus uit de Bijbel? Nou, vooral die man die je zegent. Als je het maar op de goede manier hem volgt, dan merk je dat terug in je leven. Er wordt ook wel eens een nadruk gelegd. Wie is de Heer Jezus Christus? Nou, je kunt altijd bij hem terecht met alles van je leven. En dan is hij er altijd voor je. En dan geeft het niet wie je bent, maar dan zorgt hij voor je. En gemeente, in al die dingen, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te noemen. In al die dingen is natuurlijk ook wel iets wat je zegt, nou daar zit wel een kern in. Want wie zou ons anders zegenen als de Heer? Als je zegen mag ontvangen, van wie is het anders als van de Heer? En het is natuurlijk ook wel waar dat wij inderdaad uit genade tot hem mogen komen. Ook met de bede of hij voor ons wil zorgen, of hij zich wil ontfermen over ons leven. Alleen, dat is wel belangrijk, als dat de enige focus is, als het daar alleen om gaat, dan spreken wij toch anders over als Johannes. En laat juist die inzet blijven staan, als hij het uitroept, zie, ja wie zien we dan? Zie het lam Gods. Zo is hij in deze wereld gekomen. En als je dat niet ziet, dan mis je wie hij is. Hij is daar als de levende gekomen om het offer te brengen. Om de weg te gaan naar het einde te sterven aan het kruis van Golgotha. Om heel die last van de zonde op zich te nemen. En dat is de inzet van de evangelist, omdat wij hem zo zullen zien. Maar ook telkens weer daarnaar terug zullen gaan, als het erom gaat. Wie is nu de Heer Jezus Christus? Zelf onschuldig als het lam Gods. En juist Johannes maakt duidelijk dat het niet om gaat om een enkele blik op hem te werpen. Om dan even naar hem te kijken. Maar als je dit ziet, als je het ziet zoals hij gekomen is, dat hij nu juist diegene is die zich als het offer geeft. Ja, dan is hij wel het allerbelangrijkste om te zien. Dan is één blik wel voldoende als je hem werkelijk zo ziet. Maar dan is dat niet genoeg. Nee, dat offer wat hij brengt, ja, dat heeft toch alles te maken met ons eigen leven. En ook dat wordt in die korte uitroep door Johannes de Doper onderstreept. Als hij het zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Even lijkt het voor mijn gevoel ver bij me vandaan te gaan. De zonde van de wereld, dat is uitgebreid. Dat is, daar valt alles onder. Het woord lijkt eigenlijk bij mij vandaan te gaan. Lijkt afstand te komen. In het Grieks staat de kosmos. En daar werd mee bedoeld de ordening van onze werkelijkheid, de ordening van deze wereld, zelfs de ordening van het heelal. En dan ben je zelf maar heel klein. Dan stel je niet zoveel voor. Maar dat woord werd ook wel gebruikt om juist daarin de mensenwereld aan te duiden. De aarde met de volken, met de mensen die erop wonen. Kijk, en zo is het ook in onze tekst. Dat is ook de bedoeling van Johannes de Doper. Het gaat niet zomaar om de wereld in het algemeen en om het hele heelal bijvoorbeeld. Nee, het gaat om de mensenwereld, om de mensen op deze aarde. Dus zonde van de wereld is dan niet iets onbestemds, niet iets wat ver weg is. Zo denken wij in deze tijd er wel vaak over. En ik merk het wel eens in een gesprek. Hè, dat iemand zegt, ja, deze wereld is onvolmaakt. En dat merk ik in mijn eigen leven ook. We leven nou eenmaal niet op een perfecte wereld. En dan lijkt het erop alsof er ergens iets met deze wereld mis is. En dat wij als mensen eronder te lijden hebben. Begint eigenlijk bij de wereld. Daar is iets mis, iets verkeerd. En dat merken wij in ons eigen leven. Ja, maar Johannes die draait dat eigenlijk precies om. Hij zegt de zonde van de wereld. Maar dan bedoelt hij wel de zonde van de mensen op deze wereld. En dan komen we al dichter bij onszelf uit. De zonde, en let op, dat staat er dan in enkelvoud. Er staat hier niet zozeer het meervoud. Dat alle zonden afzonderlijk, alle verkeerde dingen, alle verkeerde woorden, allemaal afzonderlijk genoemd worden. Maar er staat de zonde, enkelvoud, van de wereld. Dus ergens is dat de wortel. Ergens is dat de kern dus van wat de zonde is, van wat verkeerd is. Je zou bijvoorbeeld dan kunnen denken aan het woordje ongehoorzaamheid. Niet luisteren. En daar ligt nou de zonde van de wereld, de zonde van de mensen op deze wereld. Daar ligt de breuk met God. Dat wij ongehoorzaam zijn en niet luisteren. En alle zonden, meervoud, alle verkeerde dingen, al het overtreden van Gods geboden, die komen er eigenlijk uit voort. Of het nou te maken heeft met een leugen, dat je elkaar bedriegt, of het te maken heeft met geweld, of dat het nou te maken heeft met ontrouw. Maar het komt toch allemaal voort dat het ermee begint dat je niet luistert naar God, dat je ongehoorzaam bent aan de Heere en aan zijn geboden. En die zonde, die zonde van ongehoorzaamheid, die zonde van niet luisteren. En alles wat eruit voortkomt, dat wordt hier door Johannes aangewezen. Ja, het komt al dichterbij en toch is het misschien zo dat wij dan toch weer gaan denken aan allerlei uitwassen, aan allerlei zonden uit het verleden. Of misschien wel van mensen die berucht en bekend zijn. Je zegt, ik weet wel van mensen die zijn, dat zijn grote zondaren. Wat die allemaal doen, denk maar aan oorlogsmisdadigers of allerlei andere dingen. Of een moordenaar of zo, waarover je kunt lezen in de krant, wat iemand wel niet gedaan heeft. Dat hoort er allemaal bij. Ja, het hoort er allemaal bij. Maar dan is die tekst toch nog niet dicht genoeg bij onszelf. Is het nou zo dat het ook van uw leven geldt en van jou? En jongens en meisjes, dat je, zeggen je ouders wel eens, je moet wel gehoorzaam zijn, je moet wel goed luisteren. Ik zeg dat thuis wel eens. Ik zeg het thuis eigenlijk, betrap ik me er zelf op. Ik zeg het thuis bijna elke dag wel eens. Ik zeg, je moet wel luisteren. En ja, de volgende dag moet ik het weer zeggen. En dat komt omdat we toch heel vaak niet zo goed luisteren. Het zijn niet altijd heel vreselijke dingen, maar toch. Maar nou is het ook zo ten opzichte van de Heere. En is er nou iemand vanmorgen die zegt, ja, maar voor mij geldt dat niet. Want ik luister altijd goed, ik ben wel gehoorzaam. Nou, dat geloof ik niet. En dat gelooft Johannes de Doper ook niet. Daarom preekt hij de doop van bekering en van vergeving van zonde. Nou, hij sprak de mensen daar persoonlijk op aan. Kijk, in onze tekst zegt hij, de zonde van de wereld. Maar als de mensen die daar langskwamen, daar bij de Jordaan, die sprak hij heel persoonlijk aan op hun zonde. En die riep hij heel persoonlijk op tot bekering, tot omkeer en tot geloof. En dat is dan natuurlijk wel heel belangrijk. Dat het gaat niet alleen om de zonde van de wereld in het algemeen, ook niet om de vreselijke zonde alleen van andere mensen die wij kennen. Maar dat het nou gaat om onze eigen ongehoorzaamheid. En dan misschien wel om de dingen waar andere mensen helemaal niets van weten, maar waar je zelf wel van weet. En waar de Heere ook van weet. De Heere die kent dat ook. En dat hoort dan ook bij de zonde van de wereld. Ons eigen leven. Van u en mij, dat draagt bij wat hier wordt genoemd. Maar er wordt niet gezegd, kijk nou eens alleen naar de zonde van de wereld en van de mensen en van jezelf. Maar de nadruk in de tekst is wel, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is toch de genade, dat is het evangelie. Dat is dat wonderlijke, de wonderlijke goedheid van de Heere, dat daar nou de nadruk op ligt. Dat hij die zonden wegneemt en op zich neemt. Zitten onze zonden daarbij? Is mijn ongehoorzaamheid daar ook bij? Het verkeerde van mijn leven daar bij hem die het wegneemt? Dat is wel iets nodig. Want het lijkt hier, als je alleen maar deze tekst zou lezen, dan lijkt het wel in het algemeen zo te zijn. Zoals er wel eens ook over gesproken wordt. Jezus is gekomen om alle zonden weg te nemen. Dat maakt niet uit hoe je leeft, maakt niet uit wat je doet. Maakt niet uit hoe je tegenover hem staat. Ja, maar dat is niet waar. Het geloof is nodig. Hoe weet ik dat? Nou, als je even doorleest. In hoofdstuk 3 kom je bij dat bekende vers. Daar spreekt de Heer Jezus over de wereld. Daar spreekt hij ook over de mensenwereld. En dat is dan zo breed. Ook alle mensen, alle volken op deze aarde. Misschien wel het bekendste vers uit de Bijbel. Dat de Heer Jezus zegt, zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Zo lief had hij deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft. En daarom zullen wij zo ons vertrouwen op de Heere stellen, ook vanmorgen. Als we hem zien, ja, die ene blik. Maar ook steeds opnieuw. Door het geloof in hem dat hij gekomen is om ook onze, om mijn zonde. Daarin ligt gelijk de bevrijding van Gods genade. Want Johannes roept het toe, opdat wij zullen komen, omdat wij zullen zien. Dan wijst hij ons niet terug. Niemand van ons die zo de Heer Jezus nodig heeft. Als ongehoorzaam in mijzelf. Niemand van ons zal de Heer Jezus terugwijzen. Wat een wonder. En dan ligt daar ook iets in, wat we noemen de genoegzaamheid. Het is eigenlijk niet goed te bedenken hoe verschrikkelijk en hoeveel de zonden zijn. Allemaal samengebracht in dat enkelvoud, zonde, ongehoorzaamheid, schuld. Al die verkeerde dingen, al die verschrikkelijke dingen met die verschrikkelijke gevolgen. Ook met de gebrokenheid, met de pijn, met het leed ervan. En toch, de zonde van de wereld, daar ligt alles in. Daar is vergeving voor al onze zonden, zelfs zoveel voor alle zonden van de wereld. Maar juist als je dat hoort, dan zou ik toch nog gaan twijfelen. Zou dat waar zijn? Zou dat voor mij waar zijn? Is het niet zo dat het voor de kinderen is van God? Moet je dan niet weten? Moet je dan niet eerst weten of dat ook is voor ons? Moet er nog weer iets anders tussen? En dat gebeurt wel eens, hè? Juist ook bij deze uitspraak. Johannes zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja. Dan willen wij er eerst nog weer iets dingen tussen gaan voegen en eerst nog eens nagaan. Maar welk deel van de wereld dan echt? En hoor ik daar dan wel bij dat echte deel of niet? En dat is wel heel begrijpelijk. Dat is wel heel begrijpelijk als je iets ook ziet misschien van het verkeerde van jezelf. En het geloof dan. Ik las, gemeente, juist bij deze tekst een mooi voorbeeld van Spurgeon. En die gaat erop in. En die schrijft over dat voorbeeld in een strenge winter. Een beetje... Nou, vast strenger als bij ons, maar een beetje dus in dezelfde periode. En dan schrijft hij over een gast die hij krijgt op zijn balkon. En dat is een roodborstje. En Spurgeon zegt, er zat plotseling een roodborstje op het balkon. Ik deed de deur open, ik strooide wat kruimels naar buiten, zodat dat beestje er wat van kon eten. En de volgende dag zag dat roodborstje zat er weer. En Spurgeon strooide weer wat van die broodkruimels. En zo ging het door. De dag erna en de dag erna. En steeds kwam dat beestje weer terug. En zegt Spurgeon, wat een wijsheid. Het roodborstje had trek, die had broodkruimels nodig. En ik strooide ze. En hij pikte ze gelijk allemaal op. En er was eigenlijk helemaal niet het moment dat dat beestje eerst eens op de rand ging zitten denken. Zouden die broodkruimels nou wel voor mij zijn? Zou ik er nou wel naartoe mogen gaan? Nee, hij zag die broodkruimels en hij at ervan om zijn honger te stillen. En dan zegt Spurgeon, zou het ook niet zo soms bij ons zijn? Dat we het, ja, eigenlijk door onszelf, door er allerlei gedachten bij te maken, die misschien al wel weer uit te leggen zijn, maar dat we dan toch tekort doen. Aan wat de Heere voor ons neerlegt. Dat Hij het ons geeft. En dan juist ook in die woorden van de doper. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld. Nou, dat mag je dan wel zo lezen. Daar hoor je in ieder geval bij. U en ik. En als we dat dan horen vanuit het evangelie. Ja, dat we dan toch zullen zeggen. En dat heb ik nodig. Ik kan niet zonder. Dat heb ik nodig en het mag ook uit genade, zonder voorwaarden. Dat is nou juist de genade, dat is nou juist dat de Heer Jezus gekomen als het lam van God. Want als wij zelf dat offer zouden moeten brengen, dan zou het niet gaan, dan kom je bedrogen mee uit. En misschien goed om dat er wel gelijk bij te zeggen. Laten we het nieuwe jaar niet beginnen met de gedachte dat wij zelf nog een offer moeten brengen. Ja, of het moet zijn het offer van de gebroken geest, het offer dat wij onze zonde belijden, onze schuld en misschien ook de onmogelijkheid om onszelf te verbeteren. Dat wij in eigen kracht die gehoorzaamheid ook niet opwekken. Misschien beloof je wel aan je vader of moeder. En dan meen je het nog ook. En ik ga nu echt luisteren. En morgen ook. En dan gaat het toch weer mis. Het hangt niet af van wat wij in eigen kracht zullen verbeteren. En ook niet van het offer in die zin. Dat wij zullen betalen voor het verkeerde van onszelf. Maar dat wij zullen horen van het offer wat Johannes ons hier aanwijst. En dan is het zo, dat als wij zo zien dat daar genoegzaamheid is bij de bereidwilligheid, dat de Heer Jezus daar zelf komt toelopen. Dat is ook wel wonderlijk. Dat hij zo verder is gegaan in die weg, vrijwillig, om zichzelf te geven als het offer. Hoe we daar niet door anderen gebracht te worden. En dan ligt daar toch alles in, om als het ware die kruimels dan maar tot ons te nemen. Om dan maar bij hem uit te komen. En om zijn genade te bidden. Ja, maar ook te geloven wat Johannes hier zegt. Of hoort u niet bij de wereld? Of hebt u geen zonde? Het oog wordt niet verzadigd met zien. Laten we dat ook maar meenemen bij al die beelden die naar ons toekomen. Maar ook dit. Wie zo ziet op de Heer Jezus Christus, die heeft genoeg. Maar nog niet voldoende. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Laten wij gemeente samen zingen. Als antwoord op de prediking uit Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Psalm 51, vers 9. Wij samen de Heere danken en bidden en met en voor elkaar bidden. Eerbiedig, Heere, komen wij tot u. Drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om u hoogmoedig te danken. Dat u gekomen bent. Dat er een einde kwam aan de offers van alle beesten, ook van alle lammetjes. Dat u gekomen bent. Als het lam van God. De zonde van de wereld wegneemt. Heren, wij belijden dat dat ook onze zonde is. Onze ongehoorzaamheid. En alle verschrikkelijke gevolgen, daden, woorden, gedachten die daaruit voortkomen. Heren, wij bidden ook om de werking van uw Heilige Geest. Dat wij het werkelijk zullen zien, zo dat wij daar niet aan meer aan voorbij gaan. Maar dan ook zo dat wij u nodig hebben. Heren, danken wij voor het wonderlijke van uw genade. Dat u niemand terugwijst. Dat u uitdeelt van uw ontferming. Heren, werk het zo ook in ons eigen hart en leven, in het midden van de gemeente. We bidden voor elkaar. Wilt gij het werk ook hier, de gemeente van Waarden, zegenen. We bidden voor Lina van uw woord, al die bij hem horen. Wilt gij hem kracht en sterkte en de lust geven, alles wat nodig is. Heren, zo ook al het ambtelijk werk. De Broeders Kerkenraad, maar ook alle dingen die mogen gebeuren, mag zijn tot opbouw, of nog tot eer van uw naam. Heren, wij bidden zo om uw ontferming, om de opbouw van uw koninkrijk. We bidden om ontferming, heren, over zoveel nood in deze wereld. Daar is de zonde, dat is ook de gevolgen van de zonde. Want die ongehoorzaamheid, die brengt niks anders. Dan verdriet en pijn. Alles wat daarbij hoort. En verdeeldheid. Is overal zichtbaar. Ook in oorlogsgebieden. Ook in de situatie rondom Israël en Gaza. Bid ook voor uw volk Israël. Maar ook voor de volken rondom. Hier op zoveel plaatsen meer. En zegen daarin bovenal uw woord. Wat ze ook mogen zien op u. Heren. We willen ook zo met ons meegaan, deze zondag, dat we het woord van u mogen bewaren. Dat het over ons gaat, over onszelf. Heren, maar dat wij op dat woord mogen leunen. Op uw belofte en op uw genade. Wilt u bij ons zijn, ook in persoonlijke zorgen, verdriet of ziekte. Heren, wilt u zo ons gebed horen. Het verkeer ook van deze morgen genadig wegnemen. En ons gebed horen in bidden en danken. En bovenal de lof van uw naam. Uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen gemeente ons slotlied uit Psalm 97 en daarvan vers 6 en 7. Psalm 97 en daarvan vers 6 en 7. gemeente, ga van hierheen in vrede verheffen worden tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.